Hoofdstuk 3. Homerus als opvoeder van de Grieken.
We gaan nu eens even ons wat meer concentreren op de rol van Homerus bij de Grieken. De Grieken noemden Homerus ho poietes. Poietes, poëzie, de dichter. Zijn naam wordt zelden genoemd. En de Grieken waren ervan overtuigd dat Homerus er maar één was. Eén man die de Ilias en de Odyssee heeft gemaakt. En ze zeggen ook, er kan nog maar één zo'n geniale zanger in één generatie zijn. Het is onmogelijk dat er twee waren. Dus zij hebben er nooit aan getwijfeld aan het bestaan van één en dezelfde Homerus. Het is dan natuurlijk, waarom moeten wij er dan wel aan twijfelen? Als de Grieken zelf al die eeuwen door daar nooit het hoofd over hebben gebroken, waarom moeten wij dan daar wel denken van, is het wel één Homerus? Ik kom daar straks nog heel even op terug. En Homerus, vertelde ik al, was dé schrijver die je op lagere school te lezen kreeg. Eén Homerus. En eigenlijk was het helemaal niet uitzonderlijk, omdat er natuurlijk heel weinig boeken en heel weinig papyrusrollen waren, dat je Homerus helemaal van buiten kende. Die 27.800 versen en die ruim 12.000 versen van de Odyssee, die waren gemeengoed voor de Grieken. Ze kunnen ook voortdurend citeren. Dat hoor je ook als ze voor de rechtbank staan, in de volksvergadering, in discussies, in de dialogen. Voortdurend weet wel iemand een vers van Homerus erbij te halen. En iedereen begrijpt het ook van de toehoorders. Dat is, ik zei het al eerder, zo gebleven. Ook de Byzantijnse jongetjes, die leerden allemaal Homerus en stukken van buiten. Pas geleden heb ik een beroemde schrijfster van de Byzantijnen. Zij heeft een boek geschreven over haar de vader, de keizer, 15 delen. En ik vertelde daar meer dan 100 citaten uit Homerus. En vaak heeft ze ook helemaal niet aangegeven dat het Homerus is. Ze gingen vanuit dat iedereen dat wel zou begrijpen. En ook bij de andere Byzantijnse schrijvers. Hij was gemeengoed. Iedereen herkende het. In de Plato-dialogen voortdurend kom je versen van Homerus tegen. En omdat ze het uit het hoofd zeggen, hebben ze natuurlijk wel eens kleine varianten. En ook elk jaar werd in Athene zeker, werden de wedstrijden gehouden in het voordragen van Homerus. En uitsluitend Homerus. Niet anderen, nee, Homerus werd dan voorgedragen. Natuurlijk niet helemaal, want dat zou veel te lang duren. Dan zaten ze daar dagenlang. Maar grote gedeelten eruit, en dat gebeurde dan in het Odeion. Daar zaten 2000 toehoorders en er werden prijzen uitgereikt. Het was wel zo dat op een gegeven moment iedereen de krenten uit de pap haalde. Hè? Dat ze daar alleen maar de ontroerende of de spannende passages, dus er kwam een wet. Er komen nogal wat wetten in het oude Athene voor. Nee, je moet wel aansluiten bij de vorige. Ook al is dat een wat saaiere opzomming of alleen maar een strijdscène. Dit is ook van een van die voordagskunstenaars, schrijft Plato in een dialoog. Hij zegt dan, als ik iets treurigs vertel, vullen mijn ogen zich met tranen. Bij iets vreselijks gaan mijn haren recht overeind staan en bonst mijn hart. Vanaf het podium zie ik steeds hoe de mensen huilen, verschrik kijken en met verbijstering het verhaal meebeleven. Ik moet goed op ze letten. Als ik ze aan het huilen maak, kan ik zelf lachen, omdat ik dan het geld opstrijk. En als ze gaan lachen, kan ik huilen om het geld dat ik misloop. Vandaar dat die wet er kwam en ook meteen werd een definitieve tekst op schrift gesteld van Homerus. Niet alleen maar die scènes waar je financieel beter van wordt.